Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land bij deze derde aflevering van onze fietspelgrimstocht van Antwerpen Linkeroever naar Moerzeke. En als ik zeg Moerzeke, dan zeg ik natuurlijk de zalige priester Edward Poppe, wiens spiritualiteit wij bij het begin van dit nieuwe schooljaar in de maand, waar het nieuwe schooljaar begint, als een veldboeket vol met spirituele bloemen onderweg verzamelen om ze dankbaar neer te leggen in de grafkapel van deze zalige priester. In deze aflevering willen we u graag kennis laten maken met zijn leven. En dat is omdat we op de drempel staan van zijn geboortehuis in Temse. Daar komen we namelijk voorbij, alvorens we via de Temse brug de Schelde zullen oversteken. Dat kon u trouwens in de laatste aflevering ook al horen, hoe ik door Maggie en Lilian op een gezellig terrasje werd uitgenodigd en daar de sleutel van het geboortehuis kreeg toevertrouwd. Wat me toestond om helemaal op mijn eentje, maar met u in mijn gedachten en in mijn hart, binnen kon gaan in het geboortehuis van de zalige priester. Ik nodig u graag uit om binnen te gaan in de vertelling van het indrukwekkende avontuur van deze bakkersjongen. Edwardje Poppe, die ziet het levenslicht op 18 december 1890 in Temse, een stadje aan de oever van de Schelde. Edward is een grote vreugde voor zijn beide ouders, daar zij in totaal 11 kinderen ter wereld zullen brengen, maar waarvan er slechts 8 overleefden. Zo telde het gezin 2 jongens en 6 meisjes. Alle kinderen zullen op een of andere wijze hun hele leven toewijden aan God, naar het voorbeeldige leven van hun ouders, zij het als priester, religieus, religieuze, of door de geloften die het leven van alle dag met zich meebrengen. In het bakkersgezin waar Wartje geboren werd, stond het leven in het teken van een lange werkdag. Voor vader Désiré begon de dag vroeg en eindigde eerst 's avonds na de laatste bakte, wanneer moeder Joske het rozenhoedje hardop voorbad, gevolgd door de litanie van Onze Lieve Vrouw en eindeloze intenties voor levenden en doden. Op zondag was het anders. Dan stond de tijd stil. Na de hoogmis kwam oom Jules, vaders broer, over de vloer, een gewaardeerd onderwijzer aan de gemeenteschool. In volle schoolstrijd van de 80er jaren was hij dat gebleven, tegen de voorschriften in van het episcopaat. Na de verkiezingsoverwinning van de katholieken in 1884 kwam zijn plaats daardoor in het gedrang. Noodgedwongen ging hij werken bij de gebroeders Orlé, met wie hij de sympathie voor priester Daans en de Vlaamsgezindheid deelde. Wartje kende Daans van de foto boven de trog in de bakkerij. Vol aandacht luisterde hij naar de verhalen over de teleurgang van het Daansisme te Temse, over de opkomst van het socialisme en de eerste werkstakingen, over kerk en politiek, over recht en onrecht, over de Vlaamse en de sociale beweging, de stichting van het Davidsfonds en van de Studentenbond. de ongelijke strijd voor sociale rechtvaardigheid die door de christendemocraten werd gevoerd, boeide hem. In de broederschool werd Edwards sociale Vlaamsgezindheid historisch en literair bijgewerkt. De dood van priester Guido Gezelle werd er als een onherstelbaar verlies voor Vlaanderen betreurd. Consciences, de leeuw van Vlaanderen, werd in de klas voorgedragen in voorbereiding op de 600ste verjaardag van de Gulden Sporenslag. Wat waren die broeders van liefde, opvoeders met talent? Broeder Silverius sprak 7 talen en had een encyclopedische kennis waar Edward voor in bewondering stond. Na de school organiseerde hij bovendien boeiende activiteiten, zoals schetsen naar de natuur, leerlingentoneel en een Vlaams getaalbond waar Edward zijn eerste spreekbeurt hield op 24 september 1902. Hij was toen 11 jaar. Ook de parochiale toneelbond Nut en Vermaak investeerde in het talent van Bartje. Begin januari 1905 werd De Stomme Wees 2 maal opgevoerd. Het werd een succes. Warts houding, zijn uitdrukking, zijn blik, zijn kostuum, benevens de foto die ervan gemaakt werd, getuigde Piet van Rossum, maakte hem tot het sterretje van de toneelbond. Edward was nu groot geworden. In de vakantie hielp hij 's morgens in de bakkerij. Na de middag voerde hij brood uit met de hondenkar. Zo leerde hij heel Temse kennen vanaf de onmiddellijke buurt van het Vissersstraatje tot Hollebeek, Hoogkameren en Kouwerburg op de weg naar Tielrode. Edward werd wakker aan de werkelijkheid. Zo schrijft hij:
toen ik op 15-jarige leeftijd van huis wegging om aan het college te gaan studeren, kende ik de wereld al wel. Ik heb later desaangaande niet veel moeten bijleren. Ziet ge, men komt zo wat overal wanneer men brood moet uitvoeren, in huizen waar ze ruzie maken, waar de man zat is, in herbergen waar ze vloeken en praat vertellen. Ge hoort en ge ziet dan zoveel.
De veelzijdig begaafde jongen liet nooit los waar hij eenmaal zijn zinnen had opgezet. Dan gingen zijn grote droomogen plots fel oplichten. Zijn vasthoudendheid week alleen voor echt en sterk gezag. Hij wist wat hij wilde en men kon hem zomaar niet uit het hoofd praten wat er eenmaal in was geraakt. De beslissende jeugdjaren werden erdoor getekend. Het Rodenbachjaar was voor Edward van bijzondere betekenis. Hij zat toen in de poëzies. Het was het jaar waarin zijn van vader overgeërfde liefde voor de kleine man, zijn eigen priesterroeping, op 20 mei viel de beslissing, en de ethische idealen van de blauwvoeterie tot een merkwaardige eenheid versmolten. In een brief aan mama maakte Edward zijn roeping bekend.
Vandaag begint bij ons de retraite. Het zijn misschien de gewichtigste dagen van mijn leven, omdat zij zullen beslissen over mijn toekomst. Niet, mama, dat ik mij nog nimmer bedacht heb of dat mijn toekomst gans onbekend is. Maar God heeft somstijds een bijzondere manier om zich van zielen te bedienen die zich aan hem toewijden.
Klasgenoot Philippe de Pilessijn, die herinnert zich als 40er hoe ze beiden aan het Rodenbach-nummer van het leerlingenschrift Het Zoete Waasland hadden meegewerkt. In schone en zuivere vereering ging heel ons geslacht op voor Albrecht Rodenbach. En Bartje Poppe was niet de minst vurige. Daar was in de Rodenbach-cultus van ons geslacht een hoge eerbied voor zedelijke waarden, een blijdschap in vrijwillig erkennen van een niet opgelegde hiërarchie. En Bartje Poppe tekende op de eerste bladzijde van het oefenschrift een kop van Rodenbach. Hij was artistiek aangelegd. Zijn zachte, weemoedige ogen konden heller worden als hij sprak over iets dat hij bewonderde, zoals hij konden opvlammen als de strijd voor een gedachte hem vinnig maakte. Hij schreef dus in drukletters, in zwarte inkt omrand met blauw potlood de leuze Leve God en Vlaanderen. En op de schildjes van de gedrukte omlijsting tekende hij als illustratie van die leuze een kruis en een klauwende leeuw. Het doet mij deugd, die halfgebogen gestalte van Bartje Poppe met zijn broederlijk kijkende ogen voor mij teruggezien te hebben. In de paasvakantie van 1910 hield Eduard voor de Studentenbond een aandachtig beluisterde voordracht over Hugo Verriest. Eduard bewonderde in hem het charisma van de redenaar die zijn toehoorders zo meesterlijk in de ban bracht van zijn boeiend en ontroerend woord, ondersteund door korte rukjes aan zijn dubbel overhangende zwarte sjaal. Kon hij dat ook maar? Hij kende de aanhef van de beroemd geworden voordracht van 1872. Eertijds heeft er een volk bestaan, letterlijk uit het hoofd. Welnu, dat groot edel volk moet wederom onder de zon komen, leven en roeren, spreken, werken, in één woord bestaan. Geen ander volk, geen nieuw volk, dat volk. Poppe sprak lang en boeiend en toonde Verriest's liefde voor de kleine man in de meesterlijk getekende figuren van Blank Bleek, Alma, Pierke de Rijke, Jan Brakke, Zalia en anderen. Eduard streefde ernaar begrip, waardering voor het gewone volk bij de studenten op te wekken, want hij was diep overtuigd van wat Floris Prims op de Tweede Sociale Landdag van 10 april te Boom had beklemtoond. Vlaamsgezindheid en volksgezindheid dekken elkaar.
Histoire du Name was voor mij aangenamer en nuttiger dan welk boek ook over filosofie. Ik leerde er dingen in die jaren en jaren studie mij niet zouden wijsgemaakt hebben.
Toen Eduard begin oktober 1910 als student-soldaat zijn priesterstudies in de Hogeschoolcompagnie te Leuven had aangevat, bleek het ruwe kazerneleven niet in staat zijn roeping te doen ontsporen. De zware militaire instructie, een broos gestel, lagen aan de oorzaak van een ernstige depressie die meer dan een half jaar heeft geduurd. Eerst met de doorbraak van de lente komt het einde van de tunnel in zicht. In de meimaand is de hemel geheel opgeklaard. De stoorzenders zijn uitgeschakeld.
De kazerne is niets, het vrije leven ook niet. Het examen nog minder, ik werk en doe mijn opperste best. God schikke het tot zijn meerdere eer en glorie en tot mijn geestelijk welzijn.
Een moeilijke periode is definitief afgesloten. Niets kan Poppe nu nog deren. Het baccalaureaatsexamen wordt met onderscheiding afgelegd op 8 juli en het dank voor alles trekt Eduard naar Scherpenheuvel. Zelfs het ongemeen zware legerkamp van de maand augustus is niet bij machte Eduards geestelijke elan te breken. Wanneer hij door de ondraaglijke hitte en de zware marsen wordt neergeveld en 3 dagen lang de stroozak moet houden, kan dit zijn zielevrede niet verstoren. Integendeel, de geestelijke euforie wordt door de lectuur van de heilige Thérèse van Lisieux, Histoire d'une âme, zodanig opgevoerd dat haar kleine weg sindsdien een onmisbaar edelsteentje is geworden in het mozaïek van Poppe's spiritualiteit. Terug in Leuven juicht hij.
Zonder God kan ik niets, met hem alles.
Op het einde van zijn legerdienst kan een eerste lezing van de verhandeling over de ware godsvrucht tot de heilige maagd van de zalige Grignon de Montfort Poppe niet bekoren. Toch werd zij in de kortste keren zijn tweede levensboek.
Ik ben geheel van u en al het mijne is het uwe.
Ik ben geheel van u en al het mijne is het uwe. Dagelijks hernieuwde Edward deze opdracht met de woorden van de heilige Grignon de Montfort. Ik behoor u geheel toe en al wat ik bezit draag ik u op, o mijn beminnelijke Jezus, door Maria, uw heilige moeder.
Ik behoor u geheel toe en al wat ik bezit, draag ik u op. O mijn beminnelijke Jezus, door Maria, uw heilige moeder.
Edward was overgelukkig toen hij op 13 maart 1912 het interdiocesane Leo XIII-seminarie binnenstapte, waar hem de bouwstenen van zijn toekomstig geluk, zoals hij zelf getuigde, werden aangereikt. Liefde tot God, bewustzijn van Gods tegenwoordigheid, nederigheid en liefde tot de heilige maagd. In zijn waardenschaal scoorden Grignon de Montfort en Thérèse Martin hoger dan het doctoraat in de wijsbegeerte dat hij te Leuven in juli 1913 behaalde. President Brohé schreef aan de bisschop van Gent over zijn geliefde seminarist. Meneer Poppe heeft ten volle de verwachtingen ingelost, die verleden jaar op hem werden gesteld. Verstandig en werkzaam heeft hij het doctoraatsexamen schitterend doorstaan en heeft een grote onderscheiding behaald. Hij is bovendien een volmaakt seminarist. Boven alles is hij een man van plicht, openhartig, vroom en regelmatig, bezield met een waar verlangen naar volmaaktheid. Waarlijk, hij is een modelseminarist geweest. Door het uitbreken van de oorlog werden Edwards theologische studies onderbroken. Langs wegen van Gods voorzienigheid kwam hij in het Waalse Bourlet terecht. Zijn verblijf al daar werd een dubbele mijlpaal voor zijn toekomstige priesterleven. In de lering die de pastoor hem had toevertrouwd, ontdekte Poppe zijn eigen charisma voor catechese en geloofsopvoeding. In de lezing van La Vie du Père Chevrier zag hij zijn eigen priesterideaal voorgetekend. Hij zal de meester volgen in zijn armoedekrib, in zijn offerkruis en in zijn liefde tabernakel. Ma vie, c'est Jésus Christ. Het wordt zijn levensleuze. Op 18 september schrijft Edward in zijn dagboek.
Jezus, mijn redder van Bioul, ik schenk u langs de handen van mijn moeder mijn leven dat gij hebt behouden. Mogen zij het tot een leven van armoede maken. Vrouwe armoede zal voortaan mijn zuster en bruid zijn, als Jezus, als de apostelen, als Jean-Marie Vianney, als Le Père Chevrier arm zijn geweest, waarom ik niet?
Over Temse en Leuven geraakte Edward begin januari 1915 in het Grootseminarie van Mechelen. Hij ontdekte er Franciscus van Sales en Elisabeth de la Trinité. Wanneer hij in de tweede helft van april in het Gentse seminarie was teruggekeerd, was zijn groot verlangen de vervulling nabij.
Doe mij het plezier, mij ronduit, zonder vrees om mij te kwetsen, te verwittigen als ik iets nalaat, vergeet of verzuim voor het goed van onze studenten. Dit is eens gezegd, voor altijd.
In de vakantie leidde seminarist Poppe met vaste hand en heilige bezieling de studentenbond Temse voorwaarts, waaruit hij zelf was gegroeid. Hij motiveerde zijn makkers voor de ontvoogdingsstrijd van zijn geliefd arm Vlaanderen en bekwaamde hen in het zien, het oordelen en het handelen. Twee leden van die bond hebben een onvergetelijke herinnering aan die tijd. Zo getuigt Piet van Rossem. Meer dan voordien realiseer ik mij hoe groot zijn invloed op ons geweest is en wat een geweldige wilskracht en doorzettingsvermogen er bij hem als jongeling schuilging achter zijn stille eenvoud en beschaafd optreden. Hij was, en ook hiervan geef ik mij pas nu goed rekenschap, hij was, en geheel afgezien van zijn stichtelijke vroomheid en vurige geloofsijver, op en top een heer. Als aangeboren schenen zijn innemende hoffelijkheid en bescheidenheid. Dit was wel de indruk die bij een eerste kennismaking een ieder van hem krijgen moest. Laat ik eerlijk zijn en bekennen dat soms iets als wroeging bij me opkomt. Niet genoeg heb ik hem laten merken hoe hoog ik hem had en van mijn erkentelijkheid had ik meer moeten laten blijken. Nu ik met pensioen ben, ruim 2 jaar geleden heb ik de school bedankt en veel alleen ben, gaat geen dag voorbij of ik denk aan hem. Allerlei komt me voor de geest en schiet me te binnen van wat op het opkamertje en bij hem aan huis, op de dijken of op weg naar de Paterskerk te Bornem, hij mij wist te leren en bij te brengen. Op 1 mei 1916 werd Edward Poppe te Gent priester gewijd. Op het herinneringsprentje prijkte de Magna Carta van zijn priesterleven. Ave Maria, de priester is een tweede Christus. Daaronder 3 evangelieteksten die de harmonie tussen zijn contemplatief en actief leven moesten waarborgen. Hij zond mij om voor de armen te prediken, de gewonde harten te helen, de gevangen zielen te verlossen en de blinden te doen zien. De dienaar is niet groter dan zijn meester. Blijf in mij en ik in u, want zonder mij kunt gij niets.
Wees gegroet, ster der zee. De woelige zee is Sint Coleta, met zijn gebreken, met mijn gebreken, met de collega's en met de heersende gewoonten.
Benoemd op 16 juni 1916 tot onderpastoor op de Gentse werkliedenparochie Sint Coleta, was priester Poppe vast besloten de hand aan de ploeg te slaan.
Heilig worden is geen kinderspel,
schreef hij vastberaden in zijn dagboek.
Eerst vast willen, zonder dat is het gedurig gaan en keren, nooit klimmen. Dan alles van God verwachten. Men voelt zo gauw dat men op zand bouwt. Wij kunnen nog de eerste steen niet leggen, want als wij zelf bouwmeester en baas willen spelen, begint het op de toren van Babel te gelijken.
In deze parochie van miserie krijgt Poppe's droom naar radicale armoede nieuwe gestalte. Op 5 januari 1917 programmeert hij voor zichzelf:
voor de rest van uw leven geen matras meer, maar een stroozak. Uw kamer moet armoedig zijn. De lavabo met spiegel moet verdwijnen. Aan tafel permanente verstervingen. Eet meer wat je niet lust, bijvoorbeeld snoek. Min waar je trek in hebt, bijvoorbeeld rijstpap. Gebruik nooit zout. Laat uw pijp al eens. Wees zwijgzaam met de huishoudster. O zalige armoede, u mijn bruid, heb ik uit de verte nabijgelokt. Ik kende u reeds lang, en lang geleden heb ik u vooruitgestuurd, in het vooruitzicht van mijn toekomstig apostolaat. Zonder de droom dat u mijn levensgezellin ging worden, had ik nooit tot een leven van apostolaat kunnen besluiten. Hoe arm ook, gij bracht steeds rijke vruchten voort. Gij zijt altoos mijn stille hoop, mijn vast betrouwen en mijn nimmer falend wapen geweest. Hoezeer betreurde ik uw heengaan, uw wegblijven. Reeds dacht ik dat gij mij ontrouw waart geworden en vreesde ik dat mijn liefde fel was afgenomen. En nu, mijn bruid, nu zijt gij hier weer met uw vertrouwd gezicht, met uw gekende ontbering en in uw ware gedaante, eindelijk, dan toch. Vol vreugde heet ik u welkom, zowel aan tafel als op de stroozak. Het is nu de tijd. Chevrier, Vianney, allemand comme vous l'avez compris. Homme vraiment de Dieu. Il faut des prêtres frappants, les hommes inertes, par la pauvreté toute crue. Il faut des testes, de voces clamantes. Il faut des tubes. Rien ne proclame le Christ comme l'abdication et la pauvreté.
Bij het klasbezoek in de school van de Broeders van Liefde is Poppe eraan gewend geraakt 3 verdiepingen hoog te klimmen voor een korte aanbidding in de kapel. Op de laatste dag van januari betrapt hij zich erop dat het een vol uur is geworden.
Het is daar goed,
schrijft hij 's avonds in zijn dagboek. Zo goed dat hij er sanderendaags weer zit. Hij evalueert zichzelf.
Ik kan nauwelijks meer bereiken dan gewoon daar maar te blijven zitten onder Jezus' blik en stilletjes verheugd blijven en hem bijwijlen toefluisteren. Al wacht gij nog zo lang, Jezus, toch dank ik u van ganser harte. Met Jezus wil ik naar het kruis.
Op Coleta is Poppe père chevrier geworden, arm tussen de armen, ging hij het liefst de schamele huisjes opzoeken in de door oorlogsmiserie getekende beluiken. De liefde voor zijn volk is er volwassen geworden. De schreeuw om sociale gerechtigheid is hem het hele leven bijgebleven. Zijn voorliefde ging naar het verwaarloosde volkskind dat hij in de door hem gestichte communiebond en het catechistenwerk vertrouwd maakte met de kleine weg van Thérèse van Lisieux. de liefde beoefenen tot in de minste kleinigheden en in zijn omgang klein te zijn, tot het heldhaftige toe. 2 jaar colleta hebben poppen gemaakt, maar ook gekraakt. Naar aanleiding van het schielijk overlijden op 24 juli van zijn oudste zus, zuster Maria Jozef, zwartzuster te Dendermonde, maakte Edward de balans op van de totale mislukking als onderpastoor van Sint Colleta.
Aanvaard voor het tabernakel 1. De miskenning en de teleurgang van het catechistenwerk, dat louter te smaak. En 2. De volledige ongenade en kleinachting bij Elvire Brancard, dat verenigt met God. 3. Uw begrafenis als priester, bespot in de uitoefening van uw ambt. Dat geeft vertrouwen, dus. 4. De dood van Maria Jozef. 5. Het lukken van alle parochiale werken, behalve de uwe. Ik ben, in dit verloren hoekje, de vertroetelende bedorveling van de goddelijke voorzienigheid. Hier is rust, kloostervrede, een karmelietenregime. Hier is de melk beter dan van de boeren van Sint Colleta. Het is hier het landeke van belofte.
Om gezondheidsredenen verhuisde priester Poppe op het einde van de oorlog naar het landelijke afgelegen Moerzeke, om er als rector van het klooster op krachten te komen. De derde verjaardag van zijn priesterwijding op 1 mei 1919 was voor priester Poppe een heugelijke dag. Het herinnerde hem aan de homilie die hij in de slot-eucharistie op de driedaagse van Keizersberg had gehouden, om zijn confraters opnieuw te doen geloven in de kracht van hun priesterschap. Hij wist nog zeer goed wat hij had gepredikt rond de hem zo geliefde Johannes Pericope. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, ook hij zal de werken doen die ik doe, en grotere dan deze zal hij doen.
O Jezus, deze woorden van u stellen mijn geloof op de proef, en toch wil ik niet twijfelen, omdat gij het zo zegt. Ik, uw arme priester, moet nog grotere dingen doen dan gij zelf hebt gedaan.
Een hartcrisis op 11 mei was de inzet van een lange periode waarin priester Poppe meer te bed dan te been was. Maar toch werd Moerzeke de tijd van grote innerlijkheid. De aanslepende ziekte bracht uiteraard een zee van tijd die Edward intens besteedde aan gebed, studie en reflectie. Hoogstudent Frans Mariman die beschrijft zijn bezoek aan zijn kozijn Edward in een brief aan Karel de Schaapdrijver, die dan als deserteur-activist in Nederland verbleef. Wat is die jongen toch teer geworden, zwak geworden? Nog meer dan vroeger. Wat is die stem gedempt en eentonig? En toch zo zoet en zo zacht en zo aangrijpend. Zijn grote ogen zijn niet meer zo helder als vroeger, maar meer dan ooit straalt eruit gelatenheid, zachtheid, lijden. Ik ben met hem wandelen gegaan. Ik moest hem een arm geven en hij steunde op mij. Juist een mens waar het leven maar half meer in is, die voorzichtig en bang is dat het hem zou verlaten. Ik zou geweend hebben. En dan heeft hij gesproken van waarheid in het leven, van waarheid in woorden en van de schoonheid van de ziel, van het lijden om het beminde. Alles wat eruit komt is zo goed, zo zacht, zo menslievend, dat het pakt en dat het onmogelijk is zelf iets te zeggen. Maar hij is zo zwak. Volgens mij kan het verlengd worden door bijzonder goede oppas, maar het leven, het bruisende leven, dat zit er niet meer in. Ook de jongen leeft meer in de andere wereld dan in deze wereld. Volgens mij zal hij het niet houden. Ach, indien er veel zulke priesters waren. Ach, hij is ook te goed voor deze wereld. Om tijdens zijn ziekte rechtop zittend in bed te kunnen schrijven, gebruikte priester Poppe het deksel van een oud lessenaartje, waarop hij een kelk met hostie had geschilderd. Omgeven door een vlammenkrans en daaronder het slotwoord van vers 49 uit het 12e hoofdstuk van het Evangelie volgens de heilige Lucas. Accendator. Vuur ben ik komen brengen op aarde en hoe wens ik dat het ontstoken wordt.
Maria, lei mij in mijn bed, omdat ik zo best kan werken. Ja, liefste, zo is het. Dat leg ik wel eens uit. Nooit was ik gelukkiger.
Het dagelijks verkeer met God in de missionaire leerschool van de heilige Grignon de Montfort, gekenmerkt door een innige verering van Maria, die de mens geworden goddelijke wijsheid aan de wereld heeft geschonken en die voor de wereld ook de weg is om tot God terug te keren, bepaalde niet alleen zijn innige manier om met Maria om te gaan, maar maakte hem ook alert voor de zware tijden die op handen waren met de doorbraak van het marxisme, materialisme en secularisme. Moerzeker werd zo de tijd van verziend en verrijkend apostolaat, waaraan de priestervereniging, het catechistenwerk, de geloofsopvoeding door de eucharistische kruistocht, de liturgische vernieuwing, het lekenapostolaat, de sociale en Vlaamse beweging zich optrokken. Zo gebeurde het dus dat bij het ziekbed van priester Poppe de wieg stond van de voor Vlaanderen zo vruchtbare EK-werking. Wat Lodewijk Dosvel later deed schrijven dat Moerzeke het Bethlehem werd van de eucharistische kruistocht. Op zondag 2 mei 1920 verscheen Edward Poppe's eerste bijdrage in Zonneland om de kleintjes beter in te lichten en warm te maken voor de eucharistische kruistocht. Het zullen er 103 worden in totaal. Priester Poppe deed volledige afstand van zijn eigen wil en de totale overgave aan de wil van de Vader stond centraal in zijn spirituele beleving. De consequentie van de binnenweg die zijn meest geliefde heilige Thérèse van Lisieux had voorgeleefd en samen met de brandende beden van Grignon de Montfort waar hij dagelijks mee bad, leidden hem uiteindelijk tot het schrijven van het volgende.
Op die manier immers voel ik mij op de oprechte weg en inniger door de voorzienigheid geleid, ook op het vlak van het apostolaat. Terwijl ik dit neerschrijf, komt het me ook voor dat een dergelijke gehoorzaamheid mij tot mijn geestelijk voordeel zou moeten toegestaan worden. Ik smeek u ervoor te bidden en daarna deze zaak met Jezus en Maria te trancheren. Ik zie immers dat in de dingen van het koninkrijk er niets mag vermengd worden dat louter van mezelf uitgaat, en uit ervaring weet ik dat gehoorzaamheid aan u en aan de bisschop, zelf tegen eigen opinie in, het beste resultaat oplevert. De Vota hebben hun opdracht vervuld. Ze zijn een tweede natuur geworden. Mijn leven en mijn weg is niet meer expliciet Jean-Marie Vianney navolgen, nee. Mijn verlangen en mijn gebed en mijn weg is Adveniat Regnum. Het wil me toeschijnen dat ik geen enkel type van heilige in het bijzonder navolg. En indien ik moest verklaren wie ik navolg, zou ik zeggen, geen enkel in het bijzonder en volledig, maar in gehoorzaamheid pak ik en volg ik de geest der heiligen, het licht van het gebed en de heilige schrift. Nochtans is wellicht mijn leven, voor hetgeen de geest en het kenmerk aangaat, het meest gelijkvormig aan dat van de kleine Theresia van het kind Jezus, en mijn weg, ook de weg in mijn schriften voorgesteld, is haar kleine weg.
De waardering van kardinaal Mercier, die hij had voor priester Poppe, bracht hem op 6 oktober 1922 naar Leopoldsburg, waar hij werd benoemd tot geestelijk leider van de geestelijken uit het hele land die in het kamp van Beverlo hun legerdienst kwamen volbrengen. Het werd zijn derde en tevens laatste benoeming. Hij kwam er op volle kracht en kende er zijn grootste uitstraling. Het werd zijn wonderjaar.
Hier is schromelijk veel te doen voor Jezus en Maria's rijk. De oogst die Jezus en Maria in deze zielen voorbereiden, is fel aan het rijpen. Vader, zou dit waarlijk de aanvang van het regnum zijn?
Eerst hier realiseerde hij zich ten volle welk groot gezag hij in amper 2 jaar had verworven, niet alleen door zijn bijdrage in de voornaamste godsdienstige tijdschriften. Alleen al Zonneland telde op 12 november 1922 100.000 en op 22 maart 1923 reeds 120.000 abonnees, maar ook door zijn conferenties en persoonlijke contacten tot op het hoogste niveau. Zijn grote devotie tot de heilige maagd Maria heeft hij ook zijn hele leven gekend. Hij was dan ook nooit uitgepraat over de moeder van God.
Dankzij moeder Maria is het blauwe uitspansel dat alles omvat, heel het goddelijke zonneland der kerk. Jezus is de zon in dat uitspansel en wij zijn zonnekinderen, zonnelanders. Willen wij werkelijk vooruitkomen en Jezus' invloed machtig voorbereiden, dan moeten wij uit ons eigen enge woningske onder de milde blauwe hemel komen te staan en ons laten bestralen door Jezus' genadezon die erin gloeit en eruit glanst naar alle richtingen.
De bezorgdheid van priester Poppe over de geloofsopvoeding die reikt tot op deze dagen.
Ook bij vele jonge priesters is de houding van het gezag een stronkelsteen. Zij ondervinden dat de jeugd ons verlaat en dat zij weldra zelfs voor oprechte, rechtzinnige leiding niet meer zal te vinden zijn. De jeugd heeft enerzijds gesnakt naar katholieke leiding in zaken Vlaamse beweging, maar van schijn meegaan en remmende leiding is de jeugd afkerig. Evenzeer als de werklieden het zijn in zaken sociale beweging. De studentenbeweging is een werkelijkheid, een feit. Met ze te beoordelen of veroordelen, zal men ze niet wegcijferen. Ze richten, ze vervolledigen, ze tot bondgenoot maken, is de zaak.
Op de vooravond van zijn overlijden had priester Poppe een laatste gesprek met de heer Lodewijk Dosvel. Een gesprek dat 3,5 uur duurde, waar hij sprak over de studentenbeweging waaruit hij zelf was gegroeid. Dosvel had erom verzocht en Poppes antwoord kwam snel.
Waarde vriend, gaarne zal ik u ontvangen met uw geachte echtgenote. Het zal me aangenaam en nuttig zijn eens lang met u over sommige zaken te spreken die ons nauw aan het hart liggen. Vooral wens ik met u te spreken over onze studentenbeweging. Principieel en rechtzinnig meent ze de rangorde der liefde en de waardeladder ter doeleinden en middelen te erkennen, terwijl ze praktisch het hoogste en het beste, het houvast van allen, laat ontglippen. Daar ze haar sympathie en feitelijk ook haar eerbied voor de hiërarchie meer en meer verliest. De geest der studentenbeweging is onrustwekkend, ook in opzicht van de latere toekomst van onze Vlaamse intellectuelen en van onze katholieke actie in het algemeen. Gijzelf komt bij sommige christelijke studenten en geestelijken op het zwart boekje omwille van zogezegde overdreven roomsheid in vrije kwesties, alsof opvoeding van katholieke studenten een vrije kwestie was. Daarover bij uw bezoek, niet waar? Uw genegen vriend, Edward Poppe.
Op 6 maart 1924 schrijft priester Poppe:
Fiat sanctissima et amabilissima Dei voluntas. Moge de allerheiligste en allerliefste wil van God geschieden.
Op nieuwjaar 1924 verhinderde plots de engel des doods priester Poppe met vakantie in Moerzeke om naar Leopoldsburg terug te keren.
Opnieuw lig ik te bed en ik verga van angst. Ik koester zelfs geen hoop meer op de barmhartigheid van de Heer en evenmin op de bescherming van moeder. Ik ben als een man zonder hoop en verdiensten. Ik zal weldra sterven en vrees de dood geweldig.
Maar wanneer hevige angstaanvallen voor dood en oordeel zijn geweken, nam priester Poppe rustig afscheid van zijn opdracht, maakte zijn testament en bood aan de Heer zijn leven aan voor de heiliging van zijn medebroeders. Op 11 april 1924 vertolkte hij zijn geluk aan een collega.
O broeder, wat is het heerlijk zodanig afhankelijk van moeder te leven dat je in een andere Jezus wordt herschapen in haar genadeschoot.
En uw Poppe van de heilige Therese van Lisieux had leren leven, kon hij net als zij sterven en haar nazeggen: ik vind het even goed te sterven als om te blijven leven. Als ik mocht kiezen, betekent dit dat ik liever wou sterven. Maar omdat de goede God voor mij de keuze doet, wil ik liever wat Hij wil. Wat Hij kiest, doe ik het liefst. In de ochtend van 10 juni 1924 werd de zalige priester Edward Poppe geboren in de hemel en ruilde hij het tijdelijke voor het eeuwige in. De ogen gericht op het beeld van het heilig hart, op wiens barmhartigheid hij zijn volledige vertrouwen had gesteld. En nadat wij de mogelijkheid hebben gekregen om dat bijzondere leven van de zalige priester Edward Poppe van naderbij te leren kennen, staan we op de drempel van het geboortehuis van de zalige priester Edward Poppe, met de sleutel in de hand, die ons zo vriendelijk werd overhandigd door Maggie. We gaan binnengaan in het huis waar we op de eerste plaats terechtkomen, in de ruimte waar het bakkerswinkeltje van de familie Poppe gevestigd was. Ik had dus de mogelijkheid om gedurende een tijdje alleen in het geboortehuis te verblijven. En ik neem u mee op deze kennismaking een nabije kennismaking van de jeugdjaren van de zalige priester Edward Poppe. En terwijl Maggie en Lilian nog even verder genieten van het terrasje en hun drankje, hebben we het ongelooflijk grote genoegen om hier gewoon in het geboortehuis van de zalige priester Edward Poppe te mogen rondlopen. Ik neem even de eenvoudige leidraad voor bezoekers ter hand, die gebruikt wordt om een beetje een rondleiding te geven in het huis. En we zijn dus nu binnengekomen in het geboortehuis, dat is het bakkerswinkeltje van de familie Poppe-Ogiers, waar Edward als oudste zoon het levenslicht zag op 18 december 1890. En waar hij opgroeide als een eenvoudig bakkersjongetje en zich ontpopt tot een veelzijdige mens en een groot priester. Onze eerste schreden binnen het geboortehuisje, waarvan de voorgevel in zijn oorspronkelijke staat is bewaard gebleven, zetten we dus in het bakkerswinkeltje en we doen ons de moeite eens achterom te kijken. We zien nog het winkelbelletje van weleer. Het heeft zijn klank niet verloren. Zoals u kan horen. De gedenkplaat van de inzegening door de bisschop, Monseigneur van Petegem, op 18 december 1990 is hier ook aanwezig. Aan het venster zien we twee stenen vazen, de trots van moeder Poppe. De lessenaar, welke zonder te worden verwijderd alles heeft doorstaan, de inkthouder, pennen en winkelhaak, stille getuigen van intense arbeid. Pentekeningen en schilderwerkjes, veelal door priester Poppe zelf gemaakt, tonen ons zijn veelzijdigheid. Het grote houten kruis toont ons in eenvoud en stilte de diepe geloofskracht van het ganse gezin. En ik ben hier dus even naar een van die tekeningen van priester Poppe aan het kijken. Het is toch altijd heel bijzonder om een plaats te bezoeken waar iemand die in geur van heiligheid is overleden en heeft geleefd aanwezig is geweest, omdat je echt wordt uitgenodigd in het leven van die persoon zelf. We gaan nu de tweede ruimte binnen, dat is de eetkamer. En in de eetkamer bemerken wij naast de familietafel een porseleinkast met de van inscripties voorziene waardevolle familieservies. Bovenaan eveneens in soortgelijk porselein Maria, Jozef en Jezus in het kribbetje met een rozenkrans bij. En we merken aan de muur ook weer verschillende werkjes gemaakt door priester Poppe. Een in doorschijnend porseleinen Onze Lieve Vrouwbeeldje van meer dan een eeuw oud. Zetel, eikenhouten koffer, een groot Onze Lieve Vrouwenbeeld en de zware paternoster en de sierlijke schotels aan de muur geven ons een indruk van de gezinssfeer van weleer. En we lopen even verder. De grote wenskaarten van de familie aan broer Edward bij gelegenheid van zijn eerste heilige eremis in de Onze Lieve Vrouwenkerk. De eerste heilige mis in het klooster van de eerbare zusters van Onze Lieve Vrouw presentatie. Ook een deel van de stamboom of de kwartierstaat van priester Poppe en verschillende dagbladknipsels van de grote priester Poppefeest in Temse. We zien ook het overlijdensbericht van priester Poppe. Hij overleed op 10 juni 1924. Een door de Temsenaar Gerard Huiben gemaakt schilderij van priester Edward Poppe, die openen ons als het ware de deur naar het meer persoonlijke. De aloude viool met vioolkast, de dekenkoffer met de initialen, het lessenaartje met het pennenbakje en schilderpenselen brengen ons nog intenser in contact met zijn persoonlijkheid. Ja, het is heel bijzonder om dat allemaal te zien en hier te mogen meemaken. We zijn de mensen zeer dankbaar dat het mogelijk is om dit allemaal te mogen ervaren en zo op deze manier met u te mogen delen. Vervolgens hebben we de slaapkamer. We hebben een hangrek met witte onderkledij, hemdskragen, geeselroeden, bidstoel. Verschillende, we zien hier het vierkante bonnet, zijn paternostertje, bidbankje, een boekentas. Ook zijn klompen aan het bed, een priesterbaret, verschillende heilige prentjes en zijn soutan met het teken van de EK, de Eucharistische kruistocht. Het zijn allemaal tekenen van het diepe geloof van priester Edward Poppe, van zijn persoonlijkheid. En dan, als we even naar de andere ruimte gaan, dan zien we ook het doctoraatsdiploma van de Leuvense Universiteit. Goed gevulde boekenrekken, die ook duidelijk tonen dat hij belezen was. Hij studeerde zeer goed, hij was een zeer vlijtige leerling, van jongs af aan al. Heel dit huis ademt dus de kinderjaren uit van priester Edward Poppe. Er is hier ook een altaar, de huiskapel van priester Edward Poppe zien we hier naast zijn woonkamer in het Bellevue Hotel. Een houten altaar met een houten tabernakel waar hij zelf een kelk en hostie op geschilderd heeft en waar hij de heilige mis heeft opgedragen. En dan zien we nog de kleine binnenkoer. Ja, dierbare luisteraars, het laat een diepe indruk achter, vind ik, om hier te zijn. We kunnen hier even verwijlen en bidden op voorspraak van de zalige priester Edward Poppe. Priester Poppe, we zijn onderweg van Antwerpen naar Moerzeke om de mensen kennis te laten maken met uw spiritualiteit, met de wijze waarop u hebt geleefd, waarop dat u een voorbeeld bent geweest voor anderen in het geloof, in het dragen van lijden, de verve waarmee u uw apostolaat altijd hebt verricht en de grote heiligheid waarmee u de zieltjes die aan u werden toevertrouwd hebt naar de hemel gevoerd. We willen u vragen, priester Poppe, om te bidden voor alle intenties die we hier bij u neerleggen en die we uiteraard ook zullen meenemen naar de grafkapel in Moerzeke. In het bijzonder voor de intentie die Lilian daarnet heeft toevertrouwd. En laten wij doen zoals priester Poppe ons vraagt. We bidden in onze Vader, gevolgd door een wees gegroet. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze derde aflevering van onze pelgrimstocht, die ons brengt van de linkeroever van de Schelde tot Moerzeke, de grafkapel van de zalige priester Edward Poppe, wiens leven wij vandaag beter mochten leren kennen. Daar hoort u in een volgende aflevering ongetwijfeld meer over. En dan hoop ik dat u ook opnieuw uw wandelschoenen aantrekt en de fiets met ons opgaat, verder richting Moerzeke. Van harte dank alvast om vandaag met ons mee te gaan. En graag tot een volgende keer.